Gemeente namens de kerkraad delen wij u nog mee dat er tijdens de rondgang één collecte is die bestemd is voor de kerk. Verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting sta ook op deze hemelvaartsdag in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die het trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Geliefde gemeente, zingen wij deze morgen de bekende hemelvaartpsalm met elkaar. En wel uit psalm 47 en daarvan het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schelbazuingeluid galmt Gods glorie uit. Zingen we dat met elkaar uit psalm 47 en daarvan het derde vers. De gemeente, wij willen op deze Hemelvaartszondag het geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting daar met elkaar zingen uit psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En daarna zal u het Hemelvaartsevangelie gelezen worden. En wel uit het boek Handelingen en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Doen wij dus met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit psalm 45 het eerste vers. En luisteren dan met aandacht en eerbied naar het hemelvaartsevangelie zoals we dat vinden in Handelingen 1, de versen 1 tot en met 12. En in ieder van u spreken met mij en in zijn hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welken ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd werd de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, zoeken wij met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij samenkomen als gemeente op deze zo heel bijzondere dag. Want er is vandaag Hemelvaartsdag. En deze dag heeft de kerk afgezonderd om te denken en stil te staan en dat evangelie te verkondigen van uw heerlijke hemelvaart. En wij bidden u dat het zo ook mag zijn, dat wij u mogen zien met ogen des geloofs, opvarende ten hemel. En dat we het mogen weten, hij is ons daar ten goede. En dat zo uw kinderen, die in u mogen geloven, vertroost mogen worden door uw hemelvaart. En de rijke gaven die gij verworven hebt door uw hemelvaart. En dat we er ook vanmorgen bij stil mogen staan waarom u ten hemel gevaren bent. En waarom u in de hemel bent. En dat ook onze kinderen het mogen begrijpen wat u in de hemel doet, o Heer Jezus Christus. Maar ook dat uw kerk het weten mag. Hij zal wederkomen. Heer, het is niet het laatste. Maar uw heerlijke hemelvaart zal gevolgd worden door een wederkomst. En dat is ook een ernstige prediking voor degene voor wie het nog nooit hemelvaart is geworden. Wie nog nooit u gezien hebben als die ten hemel gevaren koning, die zegenend opvoer, die nog buiten u leven. Heere, wat zal die dag dan gans zeer schrikkelijk zijn als u wederkomt. En daarom bidden wij u ook, laat ook de prediking van vanmorgen niet alleen mogen zijn tot troost van uw kinderen, tot zielenblijdschap, heren. Dat ze met verheuging de koning mogen zien in zijn schoonheid, zoals we dat ook met elkaar gezongen hebben uit Psalm 45. En dat het zo voor uw kinderen vandaag een blijde dag mag zijn, een dag vol van vreugde. Heren, waarin ze u mogen zien met eer en heerlijkheid gekroond. O, dat uw kinderen mogen jubelen van vreugde om uw kroningsdag. O, dat gij daarop gevaren zijt als die grote overwinnaar. O, geef toch uw kinderen die blijdschap in het hart. Maar heren, laat het toch ook zo vanmorgen zijn. Dat het voor de onbekeerden een dag mag zijn waarin zij gevoelen het grote gemis, dat ze nog buiten u leven, Heer. Dat ze u niet kennen als die overwinnaar, die voor hen het leven verworven heeft. Maar dat ze zich vandaag in hun diepe armoede, ja in hun vijandschap leren kennen, tegen die gekroonde koning. O, en dat ze met beving zullen horen wat het betekent als gij wederkomt om al uw vijanden ten onder te brengen, o, dat dan schrik en beving hen mag aangrijpen, en dat het ze mag uitdrijven, o Heere, maak mij toch van een vijand nog een vriend, maak mij nog van een hellewicht een hemelganger, maak mij van een dode een levende, maak mij van een schuldenaar een bevrijde. Heere, dat zo ook de hemelvaartsprediking vanmorgen zijn kracht mag doen in de harten van onbekeerde mensen. Heer, en zo komen wij tot u. Want wat hebben wij dan nodig als wij deze dingen van u begeren? Wel, dat is de bediening van uw Heilige Geest. En dat is toch de vrucht van uw hemelvaart. Dat gij heen gevaren zijt, omdat uw Heilige Geest zou mogen worden uitgestort. Heren, hij is uitgestort. We hopen dat binnenkort te mogen gedenken. En wij bidden u, laat die uitgestorte Heilige Geest vanmorgen toch krachtig in ons midden mogen werken. In de harten van jongeren, in de harten van onze kinderen. Van hen die in middelbare leeftijd zijn en ook van onze ouderen. In de harten van de ganse gemeente. O Koning van de Kerk, wij bidden het u. Gij die toch zijt opgevaren naar de hemel om aan wederhorigen gaven uit te delen. Wat u ons dan onthouden wilt, Heren. Wij bidden het u, onthoud toch niet uw Heilige Geest. Kom dan zo vanmorgen over. Heer, en als we dan zo als gemeente samen zijn, dan weet u ook dat we gisterenmiddag ook hier waren met diep bedroefde familieleden. Heren, wij denken ook vandaag aan hen, voor wie het zo moeilijk is. Heren, gedenk ook aan de familie de Keizer. Wilt u bij hen zijn? Aan weduwe de Keizer met haar zoon Atallen die aan haar verbonden zijn. Heren, we denken ook aan de familie Hartman, voor wie het zo moeilijke gang was. Omdat ze ook de herinneringen nog zo levendig in zich omdragen. Dat ze enige tijd hun geliefde man, hun geliefde vader hebben moeten begraven, Heren. En dan is die smart zo diep. We denken ook aan de kinderen Wiegel. Heer, ook hen dragen we hartelijk aan u op en allen die in de overledenen zo'n verlies hebben geleden. Heer, maar in hen denken wij ook aan allen die ook vanmorgen weer met verdriet aan vader en moeder die ze verloren hebben, aan kinderen, broers en zusters. Heer, want de rouw gaat toch altijd met ons mee. Ook als er zorgen zijn om kinderen, mogen dat ook vanmorgen bij u brengen, Heer. En u weet dan ook waar onze gedachten heen gaan. Wilt u ook bij haar zijn. Bij allen die zorgen hebben om kinderen. Heren, wilt u zo in ons midden zijn. Wilt u overal waar uw woord gepreekt wordt vandaag zegen bereiden. Heren, wij zien zo uit naar de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden u om een krachtige doorwerking. Heren, mogen toch bidden of u wederkomt. Om te heersen als koning. Dat dat toch ook ten diepste ons verlangen mag zijn. Dat gij erkend mag worden. En dat gij mag ontvangen. Alles wat gij waardig zijt. Zie zo in gunst op ons neer. Gedenk ons zo. Heer, onze ogen zijn op u. Onze handen heffen wij op naar u. Kom toch. En verlaat ons niet. Doe niet met ons naar wat wij verdiend hebben. Maar neem nog eens reden uit uzelf. Verheerlijk uw naam. Troost uw kinderen. En bekeer wat nog onbekeerd is. Ontmasker nog wat met een ingebeelde hemel verloren dreigt te gaan. Heere, doe gij zo vanmorgen. Uw zegenrijk werk in ons midden. En dat we met elkaar mogen zeggen. Het was goed. Om hemelvaartsdag te mogen houden. Want de Heere was met zijn handen zegenend in ons midden. Heere, doe het nog. Om Christus, de ten hemel gevaren levensvorst. Om zijns wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, kinderen. De laatste dag van de Heer Jezus op aarde is aangebroken. De dag waarop hij zijn zaligmakend werk op aarde zal gaan beëindigen. Maar wat zien wij op die laatste dag van de Heer Jezus hier op aarde? Dat hij die dag niet in rust doorbrengt, maar dat hij zelfs op die laatste dag hier op aarde zich betoont een groot profeet en leraar te zijn. Ja, de grootste profeet en leraar van zijn kerk. Het blijft waar wat hij gezegd heeft. Mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook op die laatste dag dat hij hier naar zijn mensheid op aarde is. Onderwijst hij zijn discipelen. En wat zegt hij dan tegen zijn discipelen? Jullie moeten mijn getuigen zijn. Jullie moeten de boodschap van het evangelie gaan verkondigen. En als we dan op dat woord van de Heer Jezus letten, waar ze moeten beginnen, dan mag ons dat met diepe verwondering vervullen. Want kinderen, wat zegt de Heer Jezus? Waar moeten zij nou beginnen getuigen te zijn? Jullie weten het toch wel. Zeg het maar. In Jeruzalem. Maar dat is toch de bloedstad. Dat is toch de stad waar de mensen het hebben uitgeroepen, kruist hem. Dat is toch de stad die hem buiten geworpen heeft. En nu zegt de Heer Jezus tegen hen, nou moeten jullie naar Jeruzalem gaan. Naar die stad die mij gedood heeft. En dan moeten jullie tegen hen gaan verkondigen dat ik de beloofde Messias ben. En dat ik mijn armen uitbreid naar een wederstrevig volk. En dat ik nou gekomen ben om mijn leven te geven voor moordenaars. Getuigt dat nou niet, gemeente, van die oneindigende opzoekende liefde, van die gekruisigde en opgestane Christus. En gij zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem, als in Judea, als in Samaria, tot aan het einde der aarde, tot in middelharnis toe, zult gij mijn getuigen zijn en verkondigen dat ik leef. Gij zult mijn getuigen zijn, zegt de Heer Jezus. En dat woord getuigen, dat brengt ons in de rechtszaal. Dat wil zeggen, getuigen, dat je het onder ede verklaart, dat je het gezien hebt. Want dat is toch een getuigen, jonge mensen, dat weten jullie toch in de rechtszaal. Als je getuigen moet onder eden, dan zeg je, ik heb het zelf gezien, ik weet het zeker. En zo zijn zij ook getuigen, want zij mogen het zeggen. Wij zijn er getuigen van geweest, dat hij geleden heeft en gestreden. Wij zijn er getuigen van geweest dat hij gestorven is. We zijn er getuigen van geweest dat hij begraven is. Maar we zijn er ook getuigen van geweest dat hij opgestaan is uit de doden. Maar, en dat mogen wij vanmorgen gaan zien, we zijn er ook getuigen van dat hij ten hemel gevaren is. Dat is de heerlijke boodschap die zij mogen verkondigen. We hebben het met eigen ogen gezien, dat hij naar de hemel is gevaren. En weet je dan zeker dat hij in de hemel is? Ja, zeggen ze het. Want wij hebben het uit de mond der engelen gehoord, dat de Heer Jezus is in de hemel. En bij die heerlijke boodschap bepaalt ons het woord des Heren op deze hemelvaardag, bij de boodschap van de engelen, zoals wij die vinden in Handelingen 1 en daarvan het 11e vers. Welke ook zeide, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. We schrijven bij deze tekstwoorden een troostvolle boodschap op hemelvaartsdag. In de eerste plaats, Christus is in de hemel. En in de tweede plaats, Christus zal uit de hemel wederkomen. Een troostvolle boodschap op hemelsvaartdag. In de eerste plaats, Christus is in de hemel. En in de tweede plaats, Christus zal uit de hemel wederkeren. Doch gaan we eerst met elkaar daarvan zingen, van het wonder van hemelvaart en van die koning, uit Psalm 21 en daarvan de versen 3, 4 en 5. Gij, die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 21. En daarvan de versen 3, 4 en 5. En ondertussen krijgt u in één rondgang de gelegenheid. Om uw liefdegaven af te zonderen. Voor de Heere en voor zijn dienst. Hij voert ten hemel op, vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs de wederhorig kroost altijd bij u zal wonen. Gemeente, zingen we dat met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Welken ook zeiden die engelen, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Een troostvolle boodschap op hemelvaartsdag. In de eerste plaats horen wij dat Christus in de hemel is. En in de tweede plaats dat Christus uit de hemel zal wederkomen. Liefde gemeente, in onze vorige gemeente Urk was het op hemelvaart de gewoonte om twee keer naar de kerk te gaan. Ik denk dat het een van de weinige gemeentes is waar dat nog gebeurt. En het is iets wat het gewicht van hemelvaart, denk, onderstreept. Maar het viel mij zo op dat ook, om het zo eens te mogen zeggen, de evangelist Lucas twee keer gepreekt heeft over hemelvaart. En u moet dat maar eens thuis nog eens nalezen. In de preek zal ik er steeds wel even op terugkomen. Maar hij heeft er zijn evangelie mee afgesloten. Als het ware was voor de evangelist Lucas de hemelvaart het hoogtepunt van zijn evangelie. Maar als hij dan gaat schrijven het boek Handelingen, dan begint hij weer met de hemelvaart. En daarin zien wij dat als het ware de hemelvaart het fundament is waarop hij nu gaat schrijven over het werk van de Heilige Geest in de uitbreiding en de voortgang van het Koninkrijk van God, wat beschreven wordt in het boek Handelingen. En zo zou je mogen zeggen, voor Lucas is als het ware de hemelvaart het scharnier. Het is het hoogtepunt van zijn evangelie en het is het fundament waarop hij ziet dat het Koninkrijk Gods voortgaat. Hemelvaart voor Lucas, hoogtepunt en fundament in de heilsgeschiedenis. De Heer Jezus, hij heeft zijn werk op aarde beëindigd met het onderwijzen van zijn kerk. En hij heeft aan hen de heerlijke opdracht gegeven, zo hoorden wij, en nu moeten jullie heen gaan tot aan het uiterste van de aarde, om te verkondigen mijn middelaarswerk, wat ik gedaan heb voor de mijnen. En wat is het een wonder dat die discipelen dat niet hoeven te doen in eigen kracht. Dat het verkondigen van het evangelie geen mensenwerk is. Want dan zou het nooit verder gekomen zijn dan Jeruzalem en daar zou het al gestopt zijn. Maar prediking, verkondiging van dat evangelie, dat is het werk van de Heilige Geest. En die belooft hij ook, de Heere, aan zijn discipelen. Ga naar Jeruzalem en wacht daar tot je aangedaan zult zijn met kracht uit de hoogten. Dan zal de trooster komen en die zal jullie alles indachtig maken. En die zal jullie leiden. En die zal jullie bewaren. En die zal jullie ondersteunen in het werk waartoe ik je nu zend. Mijn Heilige Geest zal komen. En die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Mijn Heilige Geest zal mijn kerk hier op aarde bouwen. En daarom, kinderen, daarom kan de Heer Jezus nu zijn werk op aarde beëindigen. En kan hij nu naar de hemel varen, omdat hij weet dat een van de heerlijkste vruchten die hij verworven heeft, door zijn lijden en sterven en opstanding is de Heilige Geest. Als de Heer Jezus in de hemel komt, zal de Heilige Geest naar de aarde gaan en het werk van Christus hier op aarde voltooien. En daarom neemt de Heer Jezus zijn discipelen mee. En het staat zo mooi beschreven aan het slot van het evangelie van Lucas. In het 50ste vers van hoofdstuk 24. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. Daar zien wij onze Heer Jezus weer gaan. Hij leidde hen uit Betanië. Daar gaat hij voor, die grote herder van zijn kerk. En hij neemt zijn discipelen mee en zij volgen hem. En in dat woordje lijden zien wij zo treffend wat de Heer Jezus voor zijn kinderen is. Hij is hun leidsman. Hij is hun goede herder. Hij is voor hen de voleinder. Hij gaat voor en hij leidt hen naar Betanië. Nou weten onze jonge mensen wel dat Betanië een plaatsje is, een klein plaatsje, dat ligt op de helling van de Olijfberg. Die Olijfberg die daar vlakbij Jeruzalem ligt, waar je kunt komen als je uit Jeruzalem gaat, door het dal Kedron en dan de berg weer op, de Olijfberg. Een hoge berg, zo'n 900 meter hoog. Iets hoger dan de bergen waarop Jeruzalem ligt. Wat zullen de gedachten van de discipelen en van de Heer Jezus zich vermenigvuldigd hebben als ze die weg weer gaan naar Betanië. De Heer Jezus, hij heeft op die Olijfberg geweend over Jeruzalem. Toen hij van die Olijfberg neerkeek op Jeruzalem. Hij heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem. Of gij ook bekend het, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen. Hier heeft de Heer Jezus geweend over Jeruzalem dat haar profeten dood en dat ook hem aan het kruis gebracht heeft. Betanië, o een lieflijke plaats voor de Heer Jezus en zijn discipelen. Daar hebben ze de liefde gekregen van Lazarus, Martha en Maria. De Olijfberg, o wat zullen de gedachten zich vermenigvuldigd hebben. Als ze daar met elkaar wandelen voorbij de poorten van de hof van Gethsemane. O, wat zal dat in het hart van de Heer Jezus aan herinneringen gebracht hebben. Hoe hij daar geworsteld heeft met de beker van het lijden. Maar de hof van Gethsemane, ook zo'n prediking voor de discipelen. Daar hebben zij hun meester verlaten. En zo zijn zij vol van gedachten, als zij daar op die dag de berg beklimmen met elkaar. En de Heer Jezus nogmaals zijn kinderen onderwijst in hetgeen hen te doen staat. En als ze zo over al die dingen spreken, en de Heer Jezus zijn laatste bevelen gegeven heeft. O kinderen, kijk dan eens. Terwijl de Heer Jezus nog met hen sprak, zo lezen wij. Gaat hij zijn handen uitbreiden over hen. O heerlijk wonder van genade voor de discipelen. Als ze zo even nog naar Gethsemane voorbij gekomen zijn. En ze herinneren wie zij geweest zijn. Als ze denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. O als al die dingen terugkomen. Maar dan. O, dan zien zij plotseling hun meester in liefde zijn armen uitbreiden. En wat horen ze dan uit zijn mond? Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. En terwijl hij hen zegent, o kijk eens, daar wordt hij opgenomen van de hemel. En het staat er zo duidelijk en het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Jonge mensen, dwars tegen al de natuurwetten in, vaart iemand op, Dwars tegen de zwaartekracht in, vaart hij op naar de hemel. Zegenend over zijn kinderen, breidt hij zijn armen uit en gaat hij ten hemel in. En het staat er ook zo heerlijk. En hij werd opgenomen. Heb je daar wel eens op gelet, geliefde gemeente? Zijn vader, die hem als het ware uit de hemel gezonden had. Zijn vader die hem naar de aarde toegestuurd had. Zijn vader die hem overgegeven had om verbrijzeld te worden. Mag ik het eens zo zeggen, kinderen? Zijn vader doet op de hemelvaartdag dit. Zijn handen uitbreiden naar de aarde. En wat doet zijn vader? Wel, die neemt zijn kind onder zijn armen en neemt hem op in de hemel. Mijn kind komt thuis, want de strijd is gestreden. En Paulus zegt het ook, daarom heeft hem ook God verhoogd. Het is als het ware zijn vader die hem opneemt in de hemel. En dan staat het er zo nadrukkelijk bij, daar zij het zagen. Ze hebben het zelf gezien, hoe hij werd opgenomen, als door het wonder van hen ging scheiden. Hij voert ten hemel op, vol eer. En je moet het thuis maar eens nakijken, wat een nadruk de Heilige Geest erop zet. Want het staat er verschillende malen, hun ogen en het werkwoord zien. Het is om te benadrukken dat hij waarlijk is opgenomen. Dat hij waarlijk opgevaren is. En we zeggen het nogmaals, gemeenten. Het geloof van Gods kinderen is gebaseerd op waarheden, op heilsfeiten. Ze hebben het zelf met hun eigen ogen gezien. Ze kunnen het straks onder ede verklaren en ervan getuigen. Hij is waarlijk opgevaren, want we hebben het zelf gezien. Hoe hij ten hemel opvoer. En dat gaat dwars tegen al de moderne uitleggers in. Die zeggen, nee, hij is niet naar de hemel gevaren. Hij is in de gedachten van de discipelen opgevaren in de hemel. Maar niet werkelijk lichamelijk. Dat kan toch immers niet. En dan staan ze daar in de rechtszaal. De discipelen tegenover de moderne wetenschap, tegenover de moderne theologie, staan ze daar, de getuigen, en ze zeggen, nee, wij hebben hem zelf naar de hemel zien varen. Hoeveel zijn het er geweest? Ik denk dat jullie kinderen zeggen, nou dominee, dat is makkelijk. Het zijn er 11 geweest. En dat antwoord kan ik goed begrijpen. Want dan denk je in eerste instantie dat het 11 discipelen geweest zijn. Maar het zijn er meer geweest. Waarom? Nou, wel als je later nog wat verder leest in Handelingen 1, dan zie je dat apostel Petrus, als het gaat over de verkiezing, dat hij zegt, wij moeten mensen verkiezen die ook getuigen geweest zijn van de hemelvaart. Luister maar. Het is nodig dat van de mannen die onder ons omgegaan hebben, al de tijd in de welken de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes, tot op de dag in welke hij van ons opgenomen is. Dus Petrus zegt hier, wij moeten mannen verkiezen die er ook bij geweest zijn, die ook getuigen dat ze de Heer Jezus naar de hemel hebben zien opvaren. Dus wij weten zeker dat ook Matthias er was en Barsabas. Dus tenminste 13 getuigen zijn er van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En dan moet je eens opletten, gemeente, wat dat voor die discipelen geweest is. Ze hebben ademloos gekeken. En probeer het je toch eens voor te stellen wat dat geweest is. Daar gaat hun meester zegenen. En je ziet het als het ware kinderen. Eerst kunnen ze hem goed zien. Dan is hij nog dichtbij. Maar steeds verder in een koninklijke waardigheid stijgt hij op. En ze blijven maar kijken. En ze blijven maar kijken. Oh, en wat zien we daar in de liefde. Zoals dat was ook bij Maria. Ze kunnen als het ware van hem niet scheiden. O, net als met Maria zouden ze hem nog wel vast willen houden. En ze houden hem vast met hun ogen. Ze blijven maar kijken naar hun geliefde meester. Zelfs als daar een wolk komt. Een wolk die hen wegneemt voor hun aangezicht. Een wolk, wat een heerlijk teken van Gods nabijheid. En daarin zien wij zo'n duidelijk beeld dat het de Vader is die in de wolk vertegenwoordigt, als het ware zijn zoon in de hemel draagt. Want de wolk, dat is ook uit het Oude Testament het teken van Gods nabijheid. En Psalm 104 mag zo mooi zingen. Dat trof mij nog van het Oude Testament over die wolk, dat er al iets gezien werd van wat hier op hemelvaart plaatsvindt. Want wat zingt de dichter in Psalm 104? De wolken steeds gereed op uw geboon, op het hoogst vereerd dat zij haar koning dragen, verstrekken u als tot een zegenwagen. Ja, zo is de wolk een zegenwagen waarop de Vader zijn zoon zet om hem zegenend ten hemel in te doen gaan. De wolk, hij neemt ook hen het gezicht weg, zodat zij hem niet in de hemel kunnen zien ingaan. Waarom niet? Omdat zij nog met natuurlijke ogen niet kunnen blikken in de hemel. Want de Heere woont in een ontoegankelijk licht, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. En daarom moet er ook nu nog een wolk zijn die hen wegneemt voor hun aangezicht. Want ze kunnen nog niet blikken in de hemel. Daar zullen zij eerst een vernieuwd lichaam voor moeten ontvangen. Maar als ze dan door die wolk waarna ze staan te kijken, die de Heer Jezus voor hun gezicht wegneemt, hoe is het dan toch dat ze het zeker zullen weten dat hij nu in de hemel is? Want dat konden ze niet zien. Wel, geliefden, en daarin zien wij weer dat liefdevolle werk van de Heer. Want de Heer laat zijn kinderen niet met twijfels en raadsels achter. Want als ze daar zo staan te staren, zelfs al neemt de wolk de Heer Jezus voor hun gezicht weg, toch blijven ze maar kijken naar boven. En ook al zien zij de Heer Jezus niet letterlijk in de hemel varen, en al zouden er dan misschien later vragen kunnen komen, maar waar is de Heer Jezus dan? De Heer laat zijn kerk niet omkomen in de vragen en de raadsels, maar hij stuurt zelf zijn knechten om antwoorden te geven op hun vragen. En is dat ook niet de ondervinding van al Gods kinderen? Dat zij door de prediking van het woord, door Gods knechten gezonden door de Heer, antwoorden krijgen op hun vragen. Want als ze daar nog staan, als het ware, met monden open van verbazing, dan komen daar twee dienaren uit de hemel, twee godsgezanten, mannen in witte kleding, zo lezen wij. En dan schrijven onze kanttekenaren daar zo mooi bij. Die witte kleding die toont dat ze komen met een blijde tijding. Het zijn verkondigers van een goede tijding. Zoals dat al mocht zijn bij de hemel. Zoals dat mocht zijn bij de geboorte van de Heer Jezus. Toen waren er ook engelen om te verkondigen dat hij geboren is. Zoals er engelen waren bij de opstanding die het verkondigden mochten. Hij is niet hier, hij is opgestaan. Nu zendt de Heer ook weer engelen om te verkondigen dat grote wonder dat hij is in de hemel. Een blijde tijding is de prediking van deze mannen. Deze gezanten van Gods wegen, deze dienaren van de koning der koningen. Een blijde tijding mogen zij brengen. En wat zeggen ze dan? En dat is een ontdekkend woord, gij Galileese mannen. De engelen bepalen deze mannen bij hun afkomst. O, dat is toch zo nodig, dat deze discipelen die geroepen zijn tot dat gewichtig ambt van apostel, die de beloften hebben ontvangen dat ze met de Heilige Geest zullen aangedaan worden. En dat ze getuigen mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Dat ze nou nooit hoge gedachten krijgen van zichzelf. Maar dat ze het zullen blijven, Galileese mannen. Wat zijn dat voor mannen, kinderen? Wie komen er uit Galilea? Wel, dat zijn mensen die telden niet mee bij de fariseeën. Dat was de schare die de wet niet kenden. Dat waren onaanzienlijke mensen, verachte mensen, geminachte mensen. Mensen die een dialect spraken. Mensen met een platte taal, zouden wij zeggen. Onbeholpen, die je direct kon herkennen. Gij Galileese mannen. En daarin klinkt nou het wonder door. Dat God het dwaze, het zwakke, het verachte heeft uitgekozen. Om vertegenwoordigers te zijn van die zeer blijde boodschap. In zichzelf zijn ze niet. Geliefde gemeente. Hier zat ook een Galileese man. En dat is het wat de Heere wil zeggen. Een man onbekwaam in zichzelf. Die dat woorden Gods niet spreken kan. Maar die het moet hebben van de koning van de kerk en zijn lieve geest. Zul je dat nooit vergeten? Hier staat het. Dienaren van God zijn in zichzelf Galileese mannen. Mannen die niks bezitten. Die niks hebben. Die niet meetellen. Maar mannen die het hebben moeten van die Heilige Geest alleen. En daar bepaalt dan ook de Heere ze bij. Gij Galileese mannen, gij die het niet van uzelf kunt. Maar zie nou op naar wie? Naar hem. Want die gij nu hebt zien opvaren, hij is in de hemel. Daar krijgen ze een antwoord op de vraag. En daar mogen wij het ook zeker weten. Waar is de Heer Jezus? Naar zijn hemelvaart. Waar is hij naartoe gegaan? Hij is naar de hemel. In de naam van God, discipelen, verklaren wij u het als gezanten van de opgestaan en opgevaren Christus. Wij verklaren het u in Gods naam. Hij is in de hemel. Hier gaat in vervulling wat de Heer Jezus al gezegd heeft. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. Daar is hij, zeggen de engelen, discipelen. Je hoeft niet meer naar de hemel te kijken, vragend, waar bent u nu, o Heer Jezus? Maar wij verkondigen u van hemels wegen, in opdracht van de Koning der Koningen. Hij is nu in de hemel. In vervulling gaat. En onze kinderen hebben het geleerd voor de zondagsschool afgelopen zondag. Uit Psalm 110, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Die psalm, zeggen de engelen, is vandaag in vervulling gegaan. Ja, geliefde gemeente, de profetie van Daniël is in vervulling gegaan. Daniël heeft het al mogen zien. En dat is zo'n ontroerend woord, gemeente. En het laat ons zoiets zien van wat er gebeurd is in de hemel. Mag ik het u eens voorlezen, wat Daniël gezien heeft. En dan mogen wij het ook vanmorgen zien, wat is er nou gebeurd. Op het moment dat de Heer Jezus de hemelpoort inging. Kom, luister maar wat Daniël zag. Verder zegt hij, zag ik in de nachtgezichten en zie... Er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen. En zij deden hem naderen voor dezelven. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Gemeente, wat is er gebeurd? Och, we kunnen er maar iets van zeggen. Maar daar kwam Christus op de wolken. En toen gingen de deuren van de hemel open. En wie stonden daar bij de deuren van de hemel? Wel, daar stonden miljoenen engelen. Wat hebben ze gezongen van vreugde? Hij komt, hij komt. Oh, wat een blijdschap is dat geweest voor de engelen. Dat Christus als overwinnaar teruggekeerd is. Oh, de engelen, ze hebben het gezien hoe hij naar de aarde ging. Ze zijn er getuigen van geweest, van zijn strijd hier op aarde. Van zijn lijden, van zijn sterven, maar ook van zijn opstanding. En nu komt hun geliefde meester. Prins Emmanuel, hij komt nu terug. En daar hebben ze gestaan, de engelen, en toen. Wat hebben ze gedaan? Wel, ze hebben in een blijde rij, hebben ze Christus begeleid. Waar naartoe? Waar naartoe? Wel, naar de troon. Daar zat hij, de oude van dagen. God de Vader zat op de troon. Ach, gemeente, wat is dat geweest? Toen God de Vader van die troon kwam. Om zijn zoon te ontmoeten. En die beiden elkaar daar hebben ontmoet. En toen gaf God de Vader. Zo ziet Daniel. God de Vader gaf aan zijn zoon. Als beloning voor het werk wat hij volbracht had. Alle eer en heerlijkheid. Heerschappij. Al de volken, natiën en tongen. Werden hem gegeven. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk zal niet vergaan, nog verdorven worden. Mijn zoon, zegt God de Vader, ik kroon u tot koning der koningen. En al de vorsten, al de natieën, al de koninkrijken. Mijn zoon, ik geef ze u als loon op uw arbeid. Kom, zit aan mijn rechterhand. O, dat is hemelvaartsdag, kroningsdag van Christus. Hem is gegeven al de macht in hemel en op aarde. Het is in vervulling gegaan, zeggen de engelen, hij heeft ontvangen de macht. Hij is gekroond in de hemel, hij zit naast zijn Vader, bekleed met alle macht in hemel en op aarde. En daar is hij nu. Zo zegt het leerboek der kerk, ons ten goede. Dat is de vreugde en dat is de blijdschap voor de kerk. Hij zit nu aan de rechterhand van zijn Vader, ons ten goede. Hij is daar, kinderen, voor Gods kinderen, om voor hen te zorgen. En wat is het eerste wat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij in de hemel kwam en hij gekroond is met heerlijkheid? Toen heeft hij een, we moeten het maar stamelen, gemeente, want het is zo heilig en zo rein. Maar als het ware heeft hij gezegd tot de Heilige Geest: Heilige Geest, nu is het uw tijd om het werk wat ik begonnen ben te voltooien. En toen heeft de Heilige Geest gezegd, en nu ga ik naar de aarde, o Zoon, om het werk wat gij volbracht hebt, de vruchten uit te delen aan verloren zondaren. Toen is de Heilige Geest uitgestort als die eerste en heerlijke vrucht van hemelvaart. Toen is de Geest gekomen om zijn kinderen altijd te verbinden aan Christus. Want dat is het grote wonder. Christus is in de hemel. Maar door zijn lieve geest is hij altijd bij zijn kinderen. Hij zal nooit van zijn kinderen wijken. Door zijn heilige geest, hoewel hij in de hemel is, nochtans is hij altijd bij zijn kinderen. Want door de heilige geest woont Christus in het hart van zijn kinderen. En is hij in het hart van zijn kinderen hun koning. Maar het tweede wat die Heilige Geest doet, dat is de kerk verbinden aan Christus. Door de Heilige Geest zijn zij aan Christus verbonden. En zoeken zij de dingen die boven zijn, waar Christus is. Door de Heilige Geest mag nu hetgeen Christus verworven heeft uitgedeeld worden. Nu mogen de kerk ontvangen het geloof in de vergeving der zonden. Nu mogen zij door de Heilige Geest ontvangen het recht op het eeuwige leven. Nu worden zij door de Heilige Geest verwaardigd om kinderen Gods te worden. Het is die Heilige Geest die hen doet roepen, Abba, lieve Vader. Hij is naar de hemel gegaan, niet alleen om de Heilige Geest te verwerven die zo heerlijk werkt in het hart van zijn kinderen. Maar hij is ook in de hemel om altijd voor de zijnen te bidden. Hij regeert daar zijn kinderen, hij bewaart daar zijn kinderen. En dat is het grote straks. Straks zal hij wederkomen om hen thuis te halen. O, wat een heerlijkheid is dat toch voor de kerk. Om te weten dat hij daar nu zit, aan de rechterhand van de Vader, ons ten goede. Is dat nou niet de troost van hemelvaart? Dat is de boodschap die de engelen mogen brengen. Hij is in de hemel, ons ten goede. Om daar zijn Heilige Geest uit te storten. Om daar koning te zijn, om daar hoge priester te zijn. O, zie hem toch in de hemel met eer en heerlijkheid gekroond door zijn Vader. Het is zo waar geworden, gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. O, als het nou toch eens geen hemelvaart geworden was. En als de Heer Jezus nou altijd op aarde gebleven was, zouden wij nooit de Heilige Geest ontvangen hebben. Zouden wij nooit de vruchten van Christus arbeid tot ons deel hebben mogen krijgen. Zou er nooit een voorbidder zijn in de hemel. Zou er geen koning zijn om ons te regeren. O heerlijke aanbiddelijke hemelvaart. Kom gemeente, we mogen verder gaan luisteren. Want hij is niet alleen in de hemel, zo zeggen ook de engelen maar. En dat is het tweede deel van hun heerlijke, troostrijke boodschap. Maar, zeggen zij, alzo als hij in de hemel opgenomen is, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren, zo zal hij ook wederkomen. Liefden, is dat nou ook niet een heerlijke en troostrijke boodschap? Hij zal wederkomen. En waarom is dat een troostrijke boodschap, jongens? Mag ik dat nou eens aan jullie vragen? Je kan nou misschien begrijpen dat het een troostrijke boodschap is dat de Heer Jezus in de hemel is. Maar waarom is het nou ook zo'n troost dat hij wederkomen zal? En dat is eigenlijk het diepste verlangen van al Gods kinderen. Heer Jezus, komt u weder. Waarom? Waarom is dat zo'n troostrijke boodschap? Waarom is dat een boodschap die Gods kinderen bij tijden zo kan vervullen met een intens verlangen naar zijn komst? Wel, de Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. En geliefden, dat is nou de volmaakte heerlijkheid. Geliefde gemeente, het is zo'n groot wonder. Als wij door genade aan Christus verbonden mogen zijn. Dat is groot. Dat is onuitsprekelijk heerlijk. Maar het is nog zo onvolmaakt hier beneden. Het is nog zo onvolmaakt omdat ook het leven van Gods kinderen zo menigmaal door de zonden bezoedeld is. Dat leven is nog onvolkomen. En dan na het sterven, is het dan niet volkomen, dominee? Nee, dan is het nog niet volkomen. Als je na het sterven mag ingaan in de hemel, is het nog niet volkomen, die heerlijkheid. Want dan mag je daar wel zijn naar de ziel. Maar het lichaam is nog gezaaid in die doden akker. Nog is het niet volmaakt. En wanneer zal het dan volmaakt zijn? Welgeliefde gemeente, het zal volmaakt zijn. Als hij wederkomt, als dan het graf open gaat. En God gaat je ziel met je lichaam verenigen. En je krijgt een volmaakt lichaam. Je krijgt je natuurlijke ogen weer terug. Je krijgt je oren weer terug. Je krijgt je lichaam weer terug. En je geest zal zich verenigen met je lichaam. En dan zal de volmaakte heerlijkheid intreden. En dat is ook het verlangen van Christus. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven heeft, gemeente. Hoe het zijn zal, ik weet het niet, maar het zal nog veel heerlijker zijn om met ziel en lichaam God te mogen verheerlijken. Dan zal het zijn met deze mijn ogen, zal ik God aanschouwen, daar mocht Job al iets van zien. Dan zullen wij met dit lichaam wat hier onvolmaakt is, wat hier pijn heeft, wat hier smart heeft, wat hier tot hinken en zinken, met dat volmaakte lichaam zullen wij daar God mogen dienen. Dat zal de volmaakte heerlijkheid zijn. Als hij wederkomt om de zijne thuis te halen, om ze met ziel en lichaam verenigd, eeuwig te doen zingen van Gods goede tierenheid. Johannes, hij kan het ook niet begrijpen, maar het is zo'n wonder als hij het schrijft. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Dat is wat kerk. Dat is de grote troost die nog uitstaat. Straks zullen wij aan Christus gelijkvormig zijn. Straks zullen wij een lichaam krijgen zoals Christus het had na de opstanding. Hij blijft de koning der koningen. En al de zijnen zullen de kronen aan zijn voeten werpen. Maar het blijft nochtans waar. We zullen aan hem gelijk zijn. Net zo'n verheerlijk lichaam zullen we ontvangen als Christus. Is dat nou niet je uitzien op deze hemelvaartdag? Heere, wanneer komt die dag dat ik met ziel en lichaam u volmaakt mag aanschouwen, u volmaakt mag dienen? Dat is de troost van hemelvaart. Hij zal wederkomen en hij zal de doden opwekken. Op de klank van de bazuin zullen al de graven open gaan. En de zee zal haar doden weergeven. Dan zal er in vervulling gaan wat Paulus geschreven heeft aan de Thessalonicenzen. Daarna zullen wij met hen tezamen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo vertroost elkander dan met deze woorden. Dat staat nog te wachten, kerk. Na uw sterven zal er al een aanvang zijn van gelukzaligheid. Als uw ziel ingedragen zal worden in de schoot van Abraham. Nochtans staat er een veel heerlijke heerlijkheid nog te wachten. Als u straks met hem op de wolken hem tegemoet mag gaan. Om dan straks altijd volmaakt bij hem te zijn. Om dan straks met ziel en lichaam hem de glorie te mogen toebrengen. Begrijp je het nou, jongens? Begrijp je het nou hoe gelukkig Gods kinderen zijn? Als ze op hemelvaartsdag mogen horen. Zoals gij hem hebt zien heen varen op de wolken. Zo zult gij hem zien wederkomen. Dan komt hij weer op de wolken. Waarom? Om zijn kinderen thuis te halen. Om ze te schenken volmaakt wat hij verworven heeft door zijn arbeid. O, dan kan Gods kind wel eens heimwee hebben. Heere Jezus, wanneer komt u terug? Opdat die eeuwige gelukzaligheid mag ontvangen. Heere, dan zult u alles zijn in allen. Maar, o gemeente, daar zit ook een andere kant aan. Als hij wederkomt En dat zeggen hier de engelen, hij zal wederkomen op de wolken. Dan zal hij de oost binnenhalen. Maar dan zal er ook een scheiding plaatsvinden. Dan zal het kaf van het koren gescheiden worden. De schapen van de bokken. Als dan alle mensen zullen opstaan. En ze zullen staan voor de witte troon. En de boeken zullen geopend worden, de boeken van de gewetens. En ons zal dan geopenbaard worden wie wij zijn geweest. Heel ons leven. Als we dan ontmaskerd zullen worden. Als we dan meenden in te gaan en buiten te staan. Als we dan gevoelen wat het is geweest. Om altijd vijand van God te zijn. Om dan veroordeeld te worden. Geen woord te hebben op 1000 vragen. Wat zal dat dan toch zijn? Die wederkomst, zegt onze belijdenis, zal recht schrikkelijk en vervaarlijk zijn. Voor de goddelozen en de bozen. En dan lezen wij in Openbaring die bekende woorden. En toch hoop ik, gemeente, dat ze niet uitgesleten zijn. Maar dat ze ook vanmorgen nog zo je wakker mogen schudden als er staat. En zij zeiden tot de bergen en de steenrotsen. Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen. Wie kan dan bestaan? Want dan zullen wij hem allemaal zien, kinderen. Ouderen in mijn midden. Niemand die hier vanmorgen zit, zal dan de Heer Jezus niet zien. Dan zullen wij hem zien zoals de discipelen hem hebben zien heenvaren. Zo zullen wij hem allemaal terug zien komen. Als die grote prins Immanuel, op dat witte paard waarin hij rijdt ter overwinning, zal hij komen op de wolken, gekroond met de gouden kroon der overwinning. En dan zullen wij hem zien. Maar wat zal het dan uitmaken hoe wij hem zien? Zien wij hem dan als onze koning? Naar wie wij hier op aarde zo menigmaal verlangd hebben. En krijgen wij dan ons verlangen? Of is het een dag van verschrikking dat wij hem zien als de koning, maar wel als een koning die ons als zijn gevangenen zal overwinnen en zal straffen met een rechtvaardige straf. Ja, zegt de apostel op Patmos, ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle geslachten der aarde zullen rouw bedrijven over hem. Ja, amen, het is vast en zeker. Hij komt weder om te oordelen de levenden en de doden. Gemeent, aan welke zijde zult u dat staan? Dominee, hoe weet ik dat nou? Mag ik eens één ding noemen? Wat Gods woord noemt in het licht van de wederkomst. En waar onze catechismus op wijst. Namelijk hierop. Bent u een vriend en metgezel van alle die de naam des Heeren ootmoedig vrezen? Mag ik het zo eens zeggen, is Gods volk je vriend en is de Heere je alle liefde waardig? Behoor je bij dat volk waarvan we vorige week gehoord hebben dat hier wel veracht is? Behoor je tot dat volk dat in zal moeten gaan door vele verdrukkingen? Ben je een vijand van de wereld? Of ben je een vriend van de wereld? Behoor je nog bij de vorst der duisternis? Wil je niet wandelen in de wegen des Heren? Is dat niet je hoogste verlangen hier op aarde? Ben je kruisdrager achter Christus? Of hoor je nog als een geketende bij de vorst der duisternis? Waarom zeg ik dit? Wel, geliefden, omdat daar de scheiding vallen zal. Zo zegt onze catechismus. Wat troost u de wederkomst van Christus? En dan is het antwoord onder meer. Dat ik hem als een rechter uit de hemel verwacht. Die, en dan komt het. Al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpt. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Daar valt de scheiding. Mag ik het eens zo zeggen? Waar valt de scheiding wel? ben je een vriend door genade van Christus en al degenen die hem toebehoren. En ben je een vijand geworden van de wereld en van de vorst der duisternis. Dan is de dag van de hemelvaart en de dag van de wederkomst. Zulk een rijke troost, dan verwacht ik hem, die dan waarlijk recht zal doen. En al zijn vijanden en mijn vijanden in de eeuwige rampzaligheid werpen zal. Maar dan mag ik door genade ingaan in het koninkrijk der hemelen. Geliefden, we hebben het gehoord. De discipelen, ze mochten de boodschap ontvangen. En toen ze die boodschap hebben ontvangen, hij is in de hemel. En hij zal wederkeren. Dan lezen wij dat de apostel schrijft aan het slot van het evangelie. En zij gingen weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Nou heb ik maar één begeerte, dat hij nou naar huis mag gaan. Door genade met grote blijdschap. Dat je deze boodschap door genade gehoord hebt. Hij is in de hemel, ons ten goede. Hij is daar bij zijn vader om altoos voor mij te bidden. Hij is daar om zijn geest uit te zenden. Die mij bewaart en die mij leidt. En die mij aan Christus al meer verbindt. En hij zal ook uit de hemel wederkomen. Wat is het dan erg, gemeente, als je zo meteen naar huis gaat, ongevoelig. Dat je zo meteen overgaat tot de dingen van deze dag. Maar ik bid je, van hemels wegen, dat je die blijdschap mag zoeken. Dat je mag zeggen, Heere, wat is mijn leven arm. Dat ik dat uitzicht niet heb, dat u wederkomen zal. Ja, dat uw wederkomst mij nog met schrik vervult. Heere, mag het door genade anders worden. Dat ik uit mag zien naar uw wederkomst, o kerk. Dat je vanmorgen ziende op die ten hemel gevaren koning, vanmorgen dat verlangen in je hart mag komen. Dat je mag uitzien om straks met ziel en lichaam verenigd hem te mogen dienen. Dat je nou naar uit mag zien, Heere Jezus. Dat gij uw koninkrijk zult vestigen. Van zee tot zee, dat u koning zult zijn. Over de ganse aarde, dat uw rijk van vrede komen mag. Ja, dat deze hemelvaardag in je hart mag werken te beden. Maranatha, Heere Jezus, kom, ja, kom haastiglijk. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed. Heren, dat is het evangelie van hemelvaart. Opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heren, dat is nou het evangelie voor wederhorigen. En dat hebt gij nu verworven door uw nederige geboorte. Door uw lijden, sterven, kruisigen, begraven, nederdaal ter hellen, opstanding en hemelvaart. Hebt gij verworven om aan wederhorigen uit te delen uw gaven die gij verworven hebt. Heere, dat blijft het eeuwige wonder van genade. Geef dat uw kinderen van morgen vertroost mochten worden. Hij is in de hemel. Heere, en wat hebben we dat nodig? Want als we op de aarde zien, dan kunnen we zo bevreesd zijn voor alles wat op ons afkomt. Alle ontwikkelingen die we gadeslaan. Dan kan de bange vraag wel eens rijzen, waar bent u toch, Heer Jezus? Maar dat we dan het oog naar boven mogen slaan. Ik zit aan de rechterhand van mijn Vader. Daar ben ik u ten goede. Daar regeer ik mijn kerk en het gaat goed, kerk. Als je maar op mij ziet. Zie maar op mij die met eer en heerlijkheid gekroond bent. Blijf het maar van mij verwachten. Tegen alle wereldse dingen in. Tegen alle bestrijdingen in. Tegen alle aanvallen in. Zie, ik ben de koning. En dat uw kinderen getroost mogen worden. Hij zal wederkomen. O, wat een uitzicht, Heren. Heeft uw kind toch. Straks komt hij. Als die rechter. En dan zal hij mij nemen. Mij mijn lichaam wedergeven en zal ik met ziel en lichaam verenigd hem altijd mogen dienen. Heere, wat is het toch een wonder. Als je dat door genade mag zien, welke toekomst ons wacht, die in genade leven mogen, Heere. Wat leven dan toch vaak arm, wat leven dan toch vaak beneden de maat. Maar mogen er eens bovenuit getild worden, ziende dat het maar een korte verdrukking is van 10 dagen. En dan zullen we van zorg ontslagen, hem roemen die ons leven gaf, eeuwig leven. Heren, maar ook dat we dan vanmorgen gevoelen mogen, hoe arm en nameloos arm we zijn, als we dat uitzicht niet hebben, als we die verwachting niet hebben. Als we niet getroost worden door de wetenschap dat u in de hemel bent. Als we geen verlangen hebben naar uw wederkomst, Heere. Wat zal dat dan toch zijn? Een eeuwige nacht zal het baren. Daarom bidden wij u, bekeer ons toch allen die nog onbekeerd zijn. Geef dat dat ook de vrucht van hemelvaart mag zijn. Dat we er buiten staan, Heere. Maar door uw genade er nog ingezet mogen worden. Ga zo met ons mee, Heere. Blijf bij ons ook in deze dag. Bewaar ons voor de zonden. En geef ons toch met elkaar nog een zoete nasmaak van dit heerlijk hemelvaart evangelie. En leid ons dan heen in verlangen naar de zondag. Om opnieuw uw woord te mogen horen. Ga zo met ons mee. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 97 en daarvan het 5e vers. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heer, van vreugd met Juda's dochteren scharen, wanneer de blijde maren uw oordeels had gehoord. Want gij heerst ongestoord en toont uw macht alom, ver boven het godendom, welk zittert voor uw woord. Zingen wij met elkaar uit Psalm 97 en daarvan het 5e vers. Liefde gemeente, gaat dan in vrede heen, draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.